De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guy en Tan van. Hoofdstuk 2. Vervolg. De jongen op de heuvel. De jongen staat dan aan het begin van een nieuw leven. Ver van zijn familie, die hij maar zelden kan bezoeken, zal Van 2 jaar achter elkaar als het ware in een soort ballingschap leven. In feite zal hij met veel liefde door zijn tante Kan omringd worden en waardeert hij tenslotte het gezelschap van zijn neven en nichten. Dit gezin dat het zelf moeilijk heeft en arm leeft, heeft overigens veel bewondering voor hem. Maar het is hier niet hetzelfde als in het heerlijke Ngamgiao. Afgezien van enkele goede katholieke families is de hele atmosfeer van het dorp ook heel anders. De mensen zijn er onverschillig. Hier komt hij voor het eerst met niet-katholieken in aanraking. Citaat: mijn neven en nichten bevonden zich in dezelfde situatie als ik, merkte hij op. Zijn tante liet hen nooit met niet-katholieke kinderen spelen om de eenvoudige reden dat zij bijna allemaal onzedig leefden en onbeschofte taal bezigden. Wij moesten er dus genoegen mee nemen samen in huis te leven en maar zelden kregen wij toestemming om naar het dorp te gaan. Einde citaat. Zo moest Van, die liefst overal en met iedereen wilde spelen, dus leven in een begrensd wereldje. Zijn tante doorzag zijn ongemak en gaf hem toestemming om met zijn neven en nichten mee naar het veld te gaan. Daar, in de uitgestrektheid van de laagvlakte van Tonkin, herademde hij tenslotte en kon hij zijn hartje ophalen. Citaat: terwijl zij werkte, ging ik alleen de heuvel op. Ik wilde het liefst naar de hoogste topjes, om zo ver mogelijk te kunnen uitkijken. En omdat op deze hogere heuveltopjes ik mij dichter bij de hemel waande, bad ik de rozenkrans om dichter bij de Heilige Maagd te zijn. Einde citaat. Een jongetje alleen op een heuveltop, turend over de horizon. Een jongetje dat met de ogen naar de hemel gericht bidt, als om een andere kant te bereiken. Dit beeld van Van moet men voor ogen houden. Heel zijn leven is één dringende inspanning om het geheim naderbij te komen, er tegenover te staan. Dit tafereel heeft een profetische draagwijdte. De heilige in zakformaat. Na het rozenkransgebed hield Van ervan het kluizenaarsleven uit te beelden. Citaat: ik was erop uit mij genoeglijk bezig te houden met het nadoen van de heilige kluizenaars. Hardop biddend sprokkelde ik hout of raapte ik stenen bijeen om een kapelletje te bouwen voor de Heilige Maagd. Ook spijkerde ik een houten kruis op een boomstam, knielde daarvoor en bad met gevouwen handen of sloeg mij op de borst als teken van boete, zoals een echte kluizenaar dat doet. Hoewel ik alleen was om te spelen, liet ik dit soort spel nooit achterwege. Toch gebeurde het ook dat de kluizenaar oververmoeid zich neerlegde aan de voet van een boom en een goed dutje deed. Verschillende keren heeft men moeten komen om mij uit de slaap te wekken. Einde citaat. 'S avonds na het avondeten hoorde hij graag zijn neven en nichten voorlezen uit het leven van heiligen. Hij hield heel veel van deze levendige citaten en onthield deze tot in de kleinste details. Citaat: Na het voorlezen, zo legde hij uit, nam ik onmiddellijk dit voornemen. Morgen zal ik deze heilige navolgen. Ook mijn neven en nichten noemden mij gekscherend de heilige in zakformaat. Dat wil zoveel zeggen als een heel kleine heilige. Maar ik dacht dat ik nooit heilig zou kunnen worden, want ik was doodsbang voor strenge tucht. Einde citaat. De heilige in zakformaat. Nog niet zo slecht gezien. Van kon er de diepe zin nog niet van begrijpen. Hij dacht te veel dat grote boetedoeningen onontbeerlijk zijn op de weg naar heiligheid. Hij zag niet dat zijn geleefde kleinheid in de liefde God aanstond. Maar de dag zal komen. Een beproefde catechismus. Toen Van 6 jaar oud was, keerde hij terug in het gezin. Vol vreugde zag hij er weer zijn zusje terug, dat al bijna 3 jaar werd. Naast deze vreugde kwam nog het geluk van de voorbereiding op de eerste heilige communie. Een geluk dat voor hem overigens heel vlug in een lange beproeving zou veranderen. En wel om de volgende reden. Citaat. Iedereen zei dat ik te klein was. Alleen mijn moeder durfde te beweren dat, ondanks dat ik klein van stuk was, ik best mijn eerste communie kon doen. Einde citaat. Om kort te gaan, deze laatste bracht hem naar pastoor Nghia. Na een ondervraging over de mis en de heilige eucharistie, zag de pastoor wel in dat hij genoeg van het mysterie afwist. Omdat ook hij hem zo'n kleine jongen vond, twijfelde hij toch hem toe te laten tot de eerste communie die binnenkort zou plaatsvinden. De jongen moest aanvullend catechismusles krijgen. Van is teleurgesteld en ongerust. Zijn moeder spoort hem aan bij het maken van een goede voorbereiding zich daarbij toe te vertrouwen aan Maria. Hij belooft met liefde en toewijding te gehoorzamen door van de heilige maagd te zeggen: zij is de zetel van mijn hoop. Iedere avond moest Van dus catechismuslessen volgen op de pastorie van pastoor Nghia. Gezien de bekrompen geest van de catechist is Van geneigd alles op te geven. Met behulp van zijn rietstokje oefende de catechist er een schrikbewind uit. Hoewel de kinderen heel veel van buiten leerden, begrepen zij maar heel weinig van de inhoud. Bij zo'n leerschool bekend Van, citaat, alles wat ik geleerd en duidelijk begrepen heb, heb ik alleen aan mijn moeder te danken, die het mij thuis geleerd heeft. Op de pastorie daarentegen is men erin geslaagd mij te doen vergeten wat ik al wist, zonder zo ver te komen dat ze mij iets nieuws hebben bijgebracht. Hoe kan men per slot van rekening dan nog de hoop koesteren Jezus te ontvangen? Einde citaat. Gelukkig kwam de pastoor iedere avond ondervragen. Van weet onderscheid te maken. Citaat. Bij de ondervraging, zo merkte hij op, gebruikte hij altijd eenvoudige woorden, zachte en toegenegen uitdrukkingen, zodat wij allen graag en ook makkelijk antwoord konden geven op de gestelde vragen. Wanneer daarentegen de catechist onderbrak, werd het ondervraagde kind heel bleek. Wanneer bovendien de pastoor zag dat een kind zijn vragen goed beantwoordde, dan sprak hij het bemoedigend toe. Wanneer een kind minder goede antwoorden gaf, dan spoorde hij het aan tot geduld. Bij de catechisten was er geen bemoediging bij. Einde citaat. Van is heel gevoelig voor alles wat betreft de kwaliteit van het onderricht. Door lering te trekken uit alles wat hij heeft doorgemaakt, zal hij een uitstekend catechist zijn. Morgen mag ik de communie gaan. 6 maanden gaan voorbij en nog weet Van nog altijd niet of hij zijn eerste communie mag doen. De pastoor heeft mooi praten wanneer hij deze kleine snugger en verstandig vindt, maar geen datum vaststelt. Hij spoort de jongen er alleen maar toe aan zich bereid te houden en laat hem toe tot de eerste biecht tegelijk met de andere kinderen. Luister naar het verhaal over die eerste biecht. Citaat. Daags voor de dag die voorzien was voor de eerste communie, ben ik dus voor de eerste keer de biechtstoel in gegaan. Ik voelde mijn hart zo erg kloppen dat ik daardoor bijna niet kon praten. Bovendien was ik zo klein dat ik zelfs staande en met opgeheven hoofd nog niet aan het schuifje van de biechtstoel reikte. Niet vermoedend dat ik het was, meende de pastoor, natuurlijk geprikkeld, dat het een lastpostje was die daar binnen sloop om de anderen in de war te brengen. Heel streng joeg hij mij weg en kwam direct de biechtstoel uit. Toen hij mij zag, begreep hij het en stuurde me weg om een knielbankje te halen om erop te staan. Toen pas durfde ik al mijn zonden opbiechten, verlegen, maar oprecht van hart. Ik beleed alles, zelfs die fout dat ik de dienstmeid had gekrapt toen ik nog klein was. Toen de pastoor mij de penitentie had opgelegd, zei hij mij: van al die fouten waarvan je jezelf hebt beschuldigd, is er niet één die de goede God verdriet heeft aangedaan. Toch, met de bedoeling hem altijd te behagen, moet je proberen je ziel heel zuiver te houden. Hij spoorde mij aan de Heilige Maagd uit heel mijn hart lief te hebben. Dan gaf hij mij de absolutie en voegde eraan toe: morgen mag je te communie gaan. Morgen, de communie. Van is uit het lood geslagen. Dit woord trof mijn oor als het geluid van een grote golf. Ik was zo tevreden dat ik alles vergat. Ik heb de biechtvader 2 keer moeten vragen welke penitentie hij mij had opgelegd. Einde citaat. Buiten ging hij terug naar zijn moeder, die met hem heel blij was en hem direct terugbracht naar de kerk om een dankgebed te spreken. Op de terugweg kan Van het niet meer inhouden. Aan iedereen die hij tegenkomt, zegt hij met vuur in de ogen: morgen mag ik de communie gaan. En dicht bij huis, citaat, Ik zie de hond Ven op mij afkomen. Ik pak zijn kop tussen mijn handen en zeg hem: O, Ven, morgen mag ik de communie gaan. Einde citaat. De bedwelmende bron van liefde. Nu zijn hart zo vol vreugde is, vergeet Van daardoor de honger. Hij wil slechts dit ene, dat de volgende dag snel aanbreekt. Bij het avondeten neemt hij het besluit niets meer te eten voordat hij Jezus heeft ontvangen. Zijn geheime bedoeling daarbij? Zo zou Jezus vrijelijk met zijn ziel kunnen spelen. Had ik hem niet gevraagd tot mij te komen in de gedaante van een klein kind? Op slinkse wijze krijgt zijn moeder hem zover dat hij een kop soep eet. Daarna houdt Van zich stil en bidt met Marie. De nacht lijkt hem oneindig. Dikwijls wordt hij wakker en vraagt zijn moeder: Is het al morgen? Ten slotte wordt het dag. Luister hoe hij een van de grootste momenten van zijn leven met ons deelt. Citaat. Het ogenblik nadert waarop mij deze bedwelmende bron van de liefde gegeven zal worden. Ik ben helemaal niet bang en de voorbije beproevingen van de catechismuslessen maken mij nog blijer en vormen voor mij een prachtig cadeau dat ik tijdens de heilige mis aan Jezus kan aanbieden. Het uur is gekomen. Het zozeer verlangde ogenblik is aangebroken. Ik nader tot de heilige tafel met een ziel overvol van vreugde. Ik herinner Jezus er onophoudelijk aan tot mij te komen onder de gedaante van een heel klein kind. Ik houd de aangestoken kaars, symbool van het vuur van de liefde dat in mijn hart brandt, stevig in mijn hand geklemd. Af en toe werp ik tersluiks een blik naar rechts om te tellen hoeveel communicantjes er nog voor mij zijn. Eindelijk, Jezus komt. Ik steek voorzichtig mijn tong uit om het brood van de liefde te ontvangen. Mijn hart is bovenmate overstelpt van vreugde. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan niet eens meer nog maar één traantje laten om al het geluk te laten zien dat mijn ziel overstroomt. Ineens ben ik als een druppel water geworden die opgaat in de oneindige oceaan. Nu is er voor mij alleen nog Jezus. En ik ben alleen nog het kleine niets van Jezus. Einde citaat. Waarom hier niet denken aan de eerste heilige communie van de heilige Theresia? Wat een zielsverwantschap tussen deze twee. Hetzelfde zwijgen, hetzelfde geluk, dezelfde samensmelting. Alleen de leeftijd verschilt. Theresia is 11, Van 6. Maar eenzelfde uitdrukking van een aangrijpende ervaring. Deze eerste komst van Jezus Eucharistie zal voor altijd voor Theresia en voor Van grote betekenis blijven. Een onderdrukte spontaniteit. Ons eerste communicantje is in een stille dankzegging verdiept als hij plotseling zijn ogen moet openen. Men verplicht hem ineens samen met de andere kinderen vastgestelde gebeden op te zeggen. Citaat: De vreugde van een onderhoud, van hart tot hart, werd onderbroken, stelt hij tot zijn spijt vast. En Jezus, die nu in onze zieltjes aanwezig is, kan alleen nog maar gebeden aanhoren die niet overeenstemmen met de intieme gevoelens van ieder kind. Einde citaat. Hier raakt men het drama van een bekrompen begrip van christelijk geestelijk leven. Al te vaak komt men in deze tijd maar moeilijk tot ingekeerdheid. Men houdt het bij formalistische methoden van bidden. De gelovige is minder een contemplatief dan een iemand die oefeningen doet. In zijn verwarring ontleedt Van heel fijntjes het probleem. Citaat. Ik had nog nooit iemand horen spreken over de spontane, innige omgang met God. Toch voel ik in het diepst van mijn hart heel goed aan dat de ziel vertrouwelijk met God kan leven door op allerlei manieren hem zijn liefde te tonen. In heel gewone woorden, volgens de behoeften van het ogenblik. Het kan van nut zijn gebeden op te zeggen, maar dat is niet altijd bevorderlijk voor een gesprek van de ziel met zijn God. Dan pas onderhoudt zij zich zacht met hem in woorden die spontaan uit het hart komen. Einde citaat. De heilige Theresia van Avila zou deze ingevingen enthousiast hebben beaamd. Na heel wat teleurstellingen en twijfels heeft zij ervaren dat het gebed een intieme omgang van vriendschap is, waarin men dikwijls heel alleen zich onderhoudt met zijn God, door wie men zich bemind weet. Van zal tenslotte het slachtoffer van de tijdgeest worden. Hij zal zich schikken naar de raad van verschillende biechtvaders en catechisten die het innerlijk gebed als een nutteloze verstrooiing beschouwen. Daarop raakt hij los van zijn natuurlijke omgang met God. Ik voelde heel goed, zo schrijft hij, een leegte in de manier van liefhebben, maar ik kon daar geen genoegen mee nemen. Zijn innerlijke drang zal lang verstikt blijven, totdat in een ontmoeting met Theresia zij hem voorgoed weer zo doet bidden zoals hij het als kind deed. Van is evenwel gelukkig en wisselt stille blikken met Jezus. Op deze gezegende dag vraagt hij twee genadegaven. 1. De zuiverheid om hem met heel zijn hart te kunnen liefhebben. 2. De gave van sterk en volmaakt geloof voor alle mensen. Dat alleen maar. Kinderen beseffen niet altijd de draagwijdte van hun woorden en God houdt daarvan. Wenst hij niet dat alle mensen gered worden? De eerste genadegave zal God ten volle aan Van geven. Ondanks al zijn avonturen en de wereldse besmettingen die hij op zijn levensweg ontmoet, zorgde Gods genade er onophoudelijk voor dat Van gaaf bleef. Zijn hart bleef altijd naar God gericht, zoals een bloem naar de zon. Wat de tweede genadegave betreft, is hij meer terughoudend. Zij zette hem aan veel te bidden en offers te brengen. Maar eerst in de hemel zal hij kunnen zien of deze gegeven werd. Dit geweldig verlangen zal hij tot het einde toe koesteren.
Thank you.
om Jezus te horen. Terug thuis wordt Van hartelijk door de familie verwelkomd. Er wordt een feestelijk middagmaal gehouden, waarbij Van de ereplaats krijgt tussen zijn beide grootmoeders in. Dat alles maakt hem heel blij. Maar sinds zijn thuiskomst heeft één ding hem getroffen en trekt ook zijn volle aandacht. Zijn zusje Anne T. Stralend van blijdschap heeft zij hem omarmd en laat zij haar hoofdje rusten tegen zijn borst om Jezus te horen. De eerste communie van Van betekent voor haar een ommekeer. Haar dorst naar Jezus wordt sterker en niets is zoals voorheen. Haar broer is er getuige van, citaat. Omdat zij hetzelfde geluk als ik wil ondervinden, is zij braaf en oplettend geworden. Tot dan toe toonde zij verontrustende karaktertrekjes. Dikwijls schudde mijn moeder haar hoofd en was het enige complimentje een ondeugend meisje. En telkens repeteerde het meisje zelf: ondeugend meisje. Onzichtbaar koppig nam zij een andere houding aan en wordt zij gemakkelijker en beleefd. Omdat zij wist dat Jezus in mijn hart was, durfde zij zich niet meer onbeleefd tegenover mij te tonen. Meer nog, zij legde graag haar hoofdje tegen mijn borst om Jezus te horen. Einde citaat. In deze samenhang vertelt Van ons hier een aardige episode. Op een dag dat zijn zusje op die manier naar Jezus luisterde, vroeg moeder haar: hoor je Jezus? En zij antwoordde: ja, ik hoor hem. Hij is in de borst van Van aan het dansen. Citaat. Over dit antwoord kan men alleen maar lachen. In werkelijkheid hoorde zij alleen mijn hart kloppen. Zo was dus Jezus gekomen niet alleen voor mij, maar ook voor al degenen van wie ik hield. Apostel in de dop. Pastoor Nguia had tot Van's grote vreugde toestemming gegeven om iedere dag de communie te gaan. De eerste communieweek offert Van op voor zijn vader. Deze was meer en meer lauw en nalatig geworden. Hij werkte weinig. Hij ging het liefst alleen maar naar zijn vrienden om er te gokken. Hij had inderdaad de moed verloren, want hij was de beproeving van Liet, zijn zoon die blind geworden was, niet te boven gekomen. Van deed een belofte aan God. Om de bekering van zijn vader te verkrijgen, zou hij zijn leven lang nooit nog wijn drinken. 10 jaar later zal hij worden verhoord. In de paastijd komt zijn vader weer naar de kerk. Kort na zijn eerste communie wordt Van gevormd. Hij is er zich van bewust dat God hem voorbereidt voor de strijd van het leven en hem de kracht van de Heilige Geest daartoe geeft. Citaat. Het feest van vandaag, denkt hij, verschilt geenszins van een plechtige overreiking van het zwaard. Ik was erg blij toen ik voor de bisschop stond om het teken van het kruis op mijn voorhoofd te ontvangen en officieel toegelaten te worden in de rang van echte soldaten van Christus. Het teken van het kruis is het vaandel van de overwinning van Christus. Het is de kracht en het zwaard van de Heilige Geest. Dit teken, in mijn ziel gegrift, kan nooit meer uitgewist worden. Einde citaat. En altijd weerklinkt in hem deze roep van God. Iedere heilige communie voelt hij dit sterker. In het grootste geheim spreekt hij erover met zijn moeder. Hij is nog zo klein en tenger, maar zij stemt toe. Van is gerustgesteld. Eén ding verontrust hem nog. Wanneer zal ik groot genoeg zijn om te gaan? Tijdens een verblijf bij zijn tante bezoekt hij dikwijls een boeddhistische familie en stelt vast hoezeer God nog een onbekende voor deze familie is. De grootmoeder heeft evenwel veel bewondering voor Van en hoort hem graag tot zijn Heer bidden. Op een goede keer zelfs stelt zij hem tot voorbeeld aan haar kleindochters. Zij begrepen niet dat een jongen in het klooster wilde gaan. Zij dachten, zegt hij, dat een kloosterling hetzelfde is als een bonze die een belletje rinkelt, gebedsverzen prevelt en zijn hoofd kaal heeft geschoren als een uitgedroogde kokosnoot. Ze wilde hem ervan afhouden zijn voornemen waar te maken, maar hij antwoordde: ik krijg van God de kracht om alles te doorstaan en ik zal voor jullie om de gave van het geloof bidden. Uit het vurige verlangen een voorspreker te zijn, wordt zijn apostelhart geboren. Ook in zijn gedachten stelt hij alles op de juiste plaats. Citaat: ik wilde graag priester worden om de blijde boodschap aan niet-christenen te gaan brengen. Hoeveel dorpen om mij heen kennen de goede God nog niet? Hoeveel mensen beklagen zich in de hemel zonder dat zij van de hemel af weten? Deze situatie brengt mij erg in verwarring en ik zou graag heel vlug een apostel willen worden. Einde citaat. Zo gaat Van in gesprek met boeddhisten en spreekt voor hen ten beste. Is ook dat niet een profetisch voorteken? Wanneer Van de jongen op de heuvel is, die alleen in stilte tot God bidt, zal hij dan ook niet de jongen worden met een hart vol vuur, die aan heel veel mensen God bekend zal maken? Beschouwing en geloofsverkondiging, aanbidding en medelijden. Van houdt van Jezus met een onbeperkte liefde en koestert tegelijkertijd een onweerstaanbaar verlangen hem te doen kennen. Deze twee beelden en houdingen uit zijn jeugd moeten wij ons voor ogen houden. Zo zal men beter zien doorschemeren wat God door Van in tijd en eeuwigheid tot stand wil brengen. Een school of een gulag? Al meer dan 10 jaar oud wordt het tijd naar school te gaan. Maar opnieuw zal Van in aanraking komen met een heel strenge leraar. Na 2 maanden wordt hij ziek en moet hij de studie opgeven. Hij geeft ons hierover ronduit een gestelde diagnose. Citaat: ik werd met de dag magerder en bleker. Ik was versuft, zwijgzaam, zwaarmoedig en huilde onweerstaanbaar om het geringste. De grote vermoeidheid waaronder ik leed was niet fysiek, maar psychisch. Ik verklaar me nader. Het lag alleen aan het strenge opvoedingssysteem dat ik zo uitgeput raakte. Afgaande op de stijl van discipline kan ik dit huis geen school, maar slechts een concentratiekamp voor kinderen noemen, waar de leraar niet meer dan een vrede beul is. Ik heb zo'n hekel aan deze school dat ik maar 1 ding wens: dat hij wordt afgebroken. Einde citaat. Wordt niet zo opstandigheid gekweekt? Zowel in de klas als bij de recreatie onderdrukt de leraar de kinderen. Met zijn handen gekruist over de rug, met onderzoekende blik, ijsbeerde hij door de klas, van voren naar achteren. Om een kleinigheid sloeg hij een of ander kind. Uitgezonderd enkele grote leerlingen die hem voor de gek hielden, zat er de schrik in. Wij hadden evenveel schrik van de leraar als van de duivel, zegt Van. En hij voegde eraan toe, citaat: Hij vond bovendien nog heel wat andere vreemdsoortige en onpassende straffen uit. Hij verplichtte bijvoorbeeld de jongens die hun les niet kenden tussen de uitgespreide benen van de meisjes door te kruipen om stokslagen te krijgen en omgekeerd. En bij dit schouwspel schaterde onze leraar van het lachen, want dit soort bestraffing was uiteindelijk meer bedoeld om de meisjes beschaamd te maken. Sommigen barsten in tranen uit. Einde citaat. Men kan goed indenken hoe opstandig en innerlijk gekwetst Van werd door deze ongerechtigheden. Zelfs als hij kennelijk er bang voor is op een al te grove manier de gebeurtenissen te beschrijven, kan hij toch de waarheid niet verbergen en brengt hij kinderlijk eenvoudig daarover verslag uit. Te meer omdat dit hem treft in zijn geloofsovertuiging, want de plaats waar het gebeurde draagt de naam van een katholieke school. Des te erger. Maar evenals over zijn toekomstige beproeving, in hoe bang, mogen wij deze afzonderlijke gevallen niet veralgemenen. De rivier spoelt het afval altijd wel weg. Niettemin blijft hoe bang een plaats om er te leven. Trouwens, de onderdrukking zal na 3 jaar afgelopen zijn. De meedogenloze leraar komt ongelukkig terecht en neemt de biezen om achter een arm meisje aan te lopen. Gelukkig kan Van met zijn dagelijkse communie doorgaan en aanvaardt hij de beproeving zo goed en zo kwaad als het kan. In die tijd verliest hij, tot zijn verdriet, een broertje, Joachim Toe, dat pas enkele maanden geleden werd geboren. Met tranen in de ogen vraagt hij zijn moeder: waar is mijn broertje naartoe? Zij antwoordt hem: hij is gaan spelen met de engeltjes in de hemel. Telkens wanneer jij aan hem denkt, kijk dan naar de hemel en zeg hem dan dat hij zijn moeder niet moet vergeten. Om de school te ontvluchten zou Van het liefst alles op staande voet in de steek gelaten hebben om zich bij zijn broertje in de hemel te voegen. Maar de tijd daartoe is nog niet gekomen. Zijn moeilijkheden op school wijzen op nog moeilijkere tijden. Hoe dieper de wonden geslagen worden, des te meer komt daardoor in het mysterie van het geloof de liefde naar voren. Van legt dat zo uit, citaat: Jezus wilde dat ik nog veel te lijden zou hebben in deze wereld. De huidige beproeving is maar een eerste windvlaag waarop stormen volgen. Hij wilde mijn lichaam gebruiken om het weerbaarder te maken tegen de pijn, tegen de schande en tegen de uitputting, opdat de vlam van de liefde die zijn hart verteert zich ook in het hart van alle mensen op aarde zou kunnen uitbreiden. Baknin of de stadslichten. Wanneer Van op aandringen van de dokter niet meer naar school mag gaan, keert terstond de rust weer in zijn hart. Gezien zijn lichamelijke toestand kan hij niet meer naar school gaan. Zijn moeder zoekt naar andere uitwegen en denkt daarbij aan pastoor Jozef Na. Deze heeft Van destijds al onderricht gegeven, maar is toen pastoor van Hu Bang geworden. Zij vindt hem een zacht, waakzame en heel vurige priester. Zij dacht dat Van de pastoor een handje kon helpen in de parochie en zo zich op het godgewijde leven zou kunnen voorbereiden. Daarom koestert zij het plan eerst een bezoek aan Hu Bang te brengen, alleen maar om even contact te nemen met de pastoor. Maar de jongen verlangt er stilletjes naar daar al te blijven, om onverwijld zich aan God toe te wijden. Het is mei 1935. Van is 7 jaar. Daar vertrekt hij om Gods avontuur aan te gaan. Met zijn moeder en een nichtje, Mo Su, gaan zij eerst naar de stad Baknin. En wel om de volgende redenen. Mijn moeder wilde mij een afleiding bezorgen en tevens mij een idee geven over wat een stad is. Ik kan 1 dag in Baknin blijven. Deze indrukken hield hij eraan over. Citaat. Het was de eerste keer in mijn jeugd dat ik in een stad kwam. En al wat ik zag leek mij groot en geweldig. In de drukke straten liepen de mensen voortdurend rond, zoals op feestdagen. Vooral 's avonds waren er nog meer wandelaars. De winkeletalages waren prachtig verlicht door elektrische lampen in allerlei kleuren en vormen. Het was werkelijk mooi om te zien. Einde citaat. Van is er gefascineerd door. Het kerkgebouw, de auto's, de elektrisch verlichte winkels, alles lijkt hem groot en wonderlijk. Maar zijn moeder past liefdevol op hem. Hij herinnert zich haar bezorgdheid. Citaat. Om te vermijden dat al deze uiterlijk mooie en grootse dingen mijn hart zouden bekoren, neemt ze mij in haar armen. En terwijl de duwtaxi ons naar de herberg brengt, vertelde ze mij met nadruk dat al deze pronkerige schoonheden het hart van de mens niet blijvend gelukkig kunnen maken. Integendeel, zij maken het leven bitter als het niet de mens tot hogere verlangens kan opvoeren. Zij trok vervolgens deze conclusie. Alleen de liefde van God is vrijblijvend en het mooiste van alles bestaat, van al wat bestaat, is het blijven vullen van zijn wil. Einde citaat. Het zou goed zijn, naast de elektronische spelletjes of de heldhaftige idolen op de tv, vaker deze christelijke uitspraken ook aan de kinderen van vandaag te laten horen. Wat de waarde van de wereld betreft, hoeft men deze niet te ontvluchten of zich daaraan te binden, maar ze duidelijk maken en waarderen door de dingen op hun juiste waarde te schatten. Hoe bang de ommekeer van een leven. Van heeft beslist belangstelling voor al het nieuwe. Tijdens zijn eerste treinreis van Baknin naar Hubang wil hij, het koste wat wil, bij de machinist van de locomotief staan. Bang dat hij zou vallen, moet zijn moeder de geliefde waaghals de hele reis door goed vasthouden. Ten slotte komen zij aan op het station van Huangkan. De beide reizigers leggen de laatste kilometers van de reis te voet af en zien al gauw het dorp Hubang liggen. Van beschrijft ons zijn eerste contacten met de bevolking. Citaat. Wij kwamen daar aan in onze lange gesloten kleren, zoals de mensen uit de noordelijke streken die dragen. Als de dorpsbewoners ons zagen, kwamen zij, vooral de kinderen, naar ons toe om ons te bekijken. Wij begroeten de pastoor en bleven bij hem logeren. De mensen gingen vriendelijk en hartelijk met ons om. Ik was daar zo gelukkig mee dat ik niet meer aan thuis dacht en mijn ziekte, die het gevolg was van de angst die ik altijd had, verdween er helemaal door. Citaat, einde citaat. Bij al zijn geluk verliest Van evenmin het noorden uit het oog. Hij zegt er weinig over, maar merkt op, citaat, in deze dagen sloeg ik nauwlettend de situatie op de pastorie gade vanuit godsdienstig oogpunt. Ik lette vooral op pastoor Na, om te zien of hij wel zo deugdzaam was als mijn moeder mij had gezegd. Over de godsdienstige situatie op de pastorie kon ik mij geen helder beeld vormen, omdat mijn moeder mij nergens naartoe liet gaan. Einde citaat. Van is echt zo'n ras echte jongen onder de Vietnamezen, waarvan een missionaris eens heeft gezegd dat zij van nature een echte, maar niet altijd even inschikkelijke opmerkingsgave hebben. Toch heeft Van reden tot wantrouwen. Wanneer tenslotte het tij met de pastoor keert, betreurt hij op een goede dag ten zeerste hem zijn vertrouwen geschonken te hebben. Voor het ogenblik heerst er een vrolijk klimaat en gaat de tijd ongemerkt snel voorbij. Nu al 1 week in Hoebang. Ineens denkt moeder erover weer naar huis te gaan. Dan deze onverwachte gebeurtenis. Met een knipoogje naar het nichtje wil zij haar jongen plagen en stelt hem voor maar op de pastorie te blijven. Heel serieus grijpt Van de gelegenheid aan en neemt zijn moeder op haar woord. Verrast door zijn moed trekt zij onthutst haar woorden weer terug. Maar geen sprake van. Van is vast besloten te blijven en vraagt zijn moeder alleen te vertrekken. Hij herinnert zich heel goed deze vredescheiding en wat hij daarbij op het spel zette. Citaat. Wanneer dus het moment aanbreekt waarop ik afscheid van mijn moeder moet nemen, voelde ik mij niet bedroefd en had er geen spijt van. Dat is wel de eerste en ook de enigste keer in mijn leven dat ik bij een afscheid zo dapper was. Ja, daar was een krachtige tussenkomst van de goddelijke genade voor nodig. Wanneer God op dat ogenblik niet de bron van emotie in mij had stilgelegd, zou ik nooit zo'n vastbesloten houding hebben kunnen aannemen. Einde citaat. 5 jaar later zal de moeder bekennen hoe haar hart door dit voorval verbrijzeld werd. Maar met de rozenkrans stevig in haar hand draagt zij alles op aan het hart van God, opdat haar Van de kracht zal ontvangen tot het einde toe in zijn dienst te volharden. Het was alsof zij hem opnieuw baarde. Zo kwam er iets nieuws in deze jongen naar voren. Hij zal nog tranen laten en een heleboel zwakheden in zijn leven ondervinden. Maar geen enkele van deze zal hem afhouden van deze verbazingwekkende vastberadenheid waarmee Van de verborgen wil van God zoekt en aanvaardt. Zoals voor Theresia is dit het begin van een geweldige wedloop, met een soort energie van vertrouwen in het hart die heel zijn doen en laten opvoert naar de liefde. Op 6-jarige leeftijd komt in hem de verborgen apostel van de liefde naar voren. Maar de pottenbakker moet zijn kunstwerk nog verrichten. Hij moet Jezus op de weg van nederigheid blijven volgen om aan het kruis op hem te gaan gelijken.